Straks, of misschien nu al wel, zit je weer vol in de voorbereidingen van het kerstdiner. Wat ga je eten? Hoeveel gangen? Of wordt het gewoon lekker ouderwets gourmetten? En nog belangrijker, wat voor drinken zet je op tafel? Dikke kans dat je als eerste denkt aan een mooie fles wijn. Want ja, dat hoort nou eenmaal zo. Maar hoezo kan er geen bier op tafel? Een chic kerstdiner en bier, dat kan toch prima?
Van het Vat, de podcast.
Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, nog steeds een bierliefhebber. En deze aflevering ben ik terug in het Limburgse Arsen bij de brouwerij van Hertog Jan. De vorige aflevering sprak ik met meesterbrouwer Gerard van den Broek over bokbier. En toen zei hij dat ik snel terug moest komen, want dan zouden we het hebben over de parel van zijn brouwerij. En dus ben ik terug en hebben we het over de Hertog Jan Grand Prestige. Gerard, daar zitten we weer. Het is een tijd geleden dat ik hier met je aan tafel zat. Toen hadden we het over bokbier. Toen zaten we midden in het bokbierseizoen. En toen al zei je eigenlijk tegen mij, je moet hier nog een keer terugkomen, want we brouwen hier echt iets speciaals. Nou, we hebben het inmiddels in ons glas zitten. Wat drinken we? Waar gaan we het over hebben?
Het is eigenlijk waar we het nu over hebben vandaag. Dat is eigenlijk het pareltje op de kroon van Hertog Jan. Het beste product eigenlijk wat we op deze brouwerij brouwen. Het beste, dat is alles. Maar dit heeft toch wel een extra iets in mijn hart zitten. Dus dit is wat wij denken van, dit is het beste bier van de wereld zelfs. Dat durven we gerust te zeggen.
Ja, dat zie je al als je het etiket leest. Het heet namelijk Grand Prestige, grootse prestatie. Ja. Nou kan ik me wel herinneren toen wij het over bokbier hadden. Toen zei jij, bokbier, dat is de trots van een brouwer. Dat was namelijk het eerste bier wat de markt op ging. Dat moest het paradepaardje worden. En toch, Heb je dat dan dus overtroffen?
Ja, absoluut. Dit heeft ook weer zijn historie. En dat is uit de 16e eeuw. Als je kent, in Parijs, er wordt in het Louvre, er wordt een kloosterorde gesticht. En die noemen zichzelf de Cistercensers. Eigenlijk, het klooster heeft La Trappe. Dan weet je al welke kant ik heen wil. En eigenlijk zijn dat de trappisten die daar ontstaan zijn.
Ja, de orde van Cisciënzen, dat weet ik toevallig. We hebben het nog niet in de podcast behandeld. Dat gaat nog komen. Maar dat zijn de gewoon heel simpel monniken die bier brouwen.
Ja, en waarom brouwen ze bier? Eén, om te overleven. En twee, om het klooster te onderhouden. Dus in principe, wat is er toen gebeurd eigenlijk? Dan moet ik eigenlijk teruggaan naar die historie. Er zijn de Roomse en katholieken en andere protestante twisten zijn daar, hebben daar plaatsgevonden in Parijs. En eigenlijk de katholieke geestelijke, de trappisten, die zijn verdreven eigenlijk uit Parijs. En die zijn eigenlijk in België zijn die terechtgekomen. En deze, die schreven alles op en die hebben voor de bierwereld heel veel betekend. Waarom? Die hebben een nieuw, zeg maar, segment bier op de markt gezet. Ze hadden vier types bier. Dat was de ene, dat was een enkel. Dat was laag in alcohol en hoog in hop. Hoog in hop, dat wil zeggen, het moest een hoge bitterheid hebben. Want hoe lager je iets doet in alcohol, hoe minder conserverend de alcohol is. Maar de hop heeft ook een conserverende, natuurlijke conserverende werking. Dus hoe hoger het hopgehalte, hoe langer het bier bewaard kan worden. Dat noemen ze een enkel. Als je dan het enkel beslag maakt en je doet er de dubbele hoeveelheid in, aan mout, dan heet het in één keer iets anders. Dan heet het een dubbel. En dat was het eerste bier wat ze verkochten. Dat was een donker bier. Als je 3 maal dezelfde hoeveelheid mout, dan krijg je een triple. En triple, die is weer blond. Hoe kan dat? Dat wil zeggen, die paters, die schreven alles op. En die konden dan ook zeggen, we hebben het moutproces onder controle. We kunnen lichte mouten maken. We konden blonde bieren brouwen. En dat is eigenlijk een kwaliteitsperceptie. Dus hoe blonder het bier, hoe hoger je in aanzicht was als brouwer in die tijd. Daarboven, dat dronken ze nog een bier. En dat heet, wij noemen het een supertrappist. Het wordt wel ook in de wereld gezet als een quadruppel. Maar wij noemen het is echt een supertrappist. En dat dronken die paters ook zelf. Weliswaar tegen de avond aan. Waarom? Als je 300 kerels opsluit in een klooster. Alles is heilig, behalve de hormonen die die kloosterlingen in zich hebben. En willen die een klein beetje onder controle houden, doe er maar 2 van die flessen bier in gooien. Het is allemaal 10% of meer. En dan blijft die pij 's nachts hartstikke strak liggen. Het is eigenlijk een soort anti-Viagra. Dit verhaal moet ik wel mee oppassen. Als ik zeg, als mijn vrouw 's avonds mijn heerlijke Grand Prestige aanbiedt, moet ik er wel over nadenken wat de bedoeling is. Snap je? Dus ja. Dat heeft weer. Maar zo is eigenlijk dit bier ontstaan. Dit is in 1980 is dit pas een van de eerste bieren die we hier brouwden. En dat was onder de naam Magnus. Dat was het eerste bier wat we maakten. Dat was ook niet het percentage wat we nu hebben. Dat was ongeveer 7-9%. Dat ging steeds omhoog. En op het einde, 1983, hadden we Magnus Grand Prestige. Want onze brouwerij werd destijds overgenomen. En niet over, wij gingen zelfstandig zijn, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En een retailer die wilde graag een mooi eigen merk hebben. En dat is dan Grand Prestige uitgekomen. De transitie tussen Arsener Stoombierbrouwerij, wat we voorheen heette, naar Hartog Jan. Daartussenin zit nog een Arsener Grand Prestige of Magnus Grand Prestige. Nou, daar zijn we toen mee aan de gang gegaan. En dat was een van de zwaarste bieren eigenlijk, of het zwaarste bier wat we in die tijd konden krijgen als speciaal bier. 84. Uniek. Dat was ook een zeer mooi bier en daar konden we heel lang. Op dit succes zijn we heel lang meegegaan. Prachtige bieren. En iedere brouwer die mag in zijn brouwersbestaan, mag hij het bier een klein beetje anders maken. Nou, dat heb ik ook gedaan in begin jaren 2000 eigenlijk. En ik vond ook nog iets. Ik kwam hier op die brouwerij en ik wilde graag heel veel hectoliters brouwen, maar ik wilde ook nog graag een 40.000 bezoekers bijvoorbeeld hebben. En daar moest ik eigenlijk een mooie routing van vrijmaken.
Voor rondleidingen door de brouwerij?
Dat was een deel van mijn businessplan in die tijd. Nou, goed, ik ben eens rondgegaan, brouwzaal, alles lukte mooi, maar ik kwam op het einde uit bij een bottelerij. En daar kunnen we doorheen. Nee, die was veel te klein om er nog mensen doorheen te leiden. Eroverheen is ook geen optie, dan maar eronder. En toen kwam ik in een kelder terecht, wat oorspronkelijk bedoeld is als overstroomkelder. Ik als Brabander had er nog nooit van gehoord. Ik kwam in die kelder terecht, denk wat is hier aan de hand? Toen werd me dat uitgelegd dat dit kelders waren. De Maas ligt hier amper 300 meter vandaan. En vroeger was een overstroming heel normaal. Daar maakten ze zich helemaal niet druk om. De kelder die liep helemaal vol water. Daarboven die kelder, daar stonden onze machinerieën, brouwapparatuur. Die werd niet nat, dus who cares. Er zit zand op in die kelder en na verloop van tijd zakte dat weg. Dat water door het zand heen en we gingen weer verder als kelder.
Precies, gewoon een lekker ouderwets beveiligingssysteem.
Ja. Dus wat gebeurde er? In 1993 vond dat plaats. En het kantoor, waar wij nu kantoor hebben, dat was vroeger een café. Dat was de eerste Hertog Jan proeverij, zoals wij hem noemen. Die werd bij de brouwerij gedaan. En de kastelein in die tijd, die had zijn bier in die kelder opgeslagen. En die was gewoon vergeten in 93 en 95, want er zijn 2 overstromingen achter elkaar geweest. Hij deed zijn deur open, hij zag die ellende liggen, klei, rotzooi zat erin. Hij zei, weet je wat, ik doe die deur dicht en ik vergeet het maar.
Het water was weggetrokken, maar ja, de rotzooi die lag
die
er
liet
nog.
Die liggen. Nou, toen kwam ik in 2001 kwam ik met mijn zaklampje in die rotzooi kelder.
Een jaar of 5 later inmiddels.
Wel later. Dus ja. Het is van 93 al af. Dus 7 jaar later eigenlijk al. En ik zag iets liggen. Ik zag wat verfrommeld karton. Er stak een nek uit van een fles. En ik ging eens lezen. Ik zocht links en rechts. Hey, Grand Prestige zag ik te lezen. En ik keek zo de klei hapoetsnik van die fles af. En het bleek helder te zijn. Een brouwer, geloof me, gooit nooit iets weg. Als je het ziet, hij probeert het altijd. Want in onze filosofie is, van bier word je niet ziek. Het kan oud zijn, het kan anders gaan smaken, maar je wordt er niet ziek van. Dus ik maakte de fles open en ik kreeg een hele andere smaakbeleving wat ik van de normaal Grand Prestige had. Compleet anders. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Dat heb ik inmiddels uitgezocht.
Want toen wist je, had je geen idee, toch?
Had ik geen. Ik proefde alleen de smaak. En ik vond dat geweldig. Wat gebeurt er in die 7, 8 al jaren? De bitterheid van het bier is helemaal weg. Dat zakt helemaal weg. Dan komt de natuurlijke zoetheid van het bier naar boven toe. Want hoe minder bitter, dan komt het zoet, geeft aan de overhand. Doordat wij verschillende donkere mouten in onze Grand Prestige gebruiken, gaan deze daar, door in de loop van de tijd, gaan die biologisch uit elkaar vallen. En dat noemen wij als brouwers melanoïde afbraak. Vergeet dit woord, dat is leuk om te scrabbelen, maar daar heb je verder niks aan als consument. Wat er dan gebeurt is dat eigenlijk die donkere kleuring rond die mouten eigenlijk biologisch afgebroken worden en die gaan zich omzetten in aroma's. En dat zijn eigenlijk een lichte portwijn, wat je eigenlijk nu al proeft in het bier. En naarmate het ouder wordt, het bier, of langer rijpt, zo moet ik het zeggen, dan gaat die smaak intenser worden, tot ongeveer 5-6 jaar. Waarom die 6-8 jaar? Heel simpel. Het koolzuur, dat verdwijnt langzaam langs de kurk. Dat gaat zich defuseren, zoals wij dat noemen. En als bijna geen koolzuur meer in zit, dan gaat het ook naar een wijn toe. Dan heet het ook een gerstewijn. Daarom noemen wij dat bier gerstewijn. En als het een hoge drukgebied is, boven onze brouwerij bijvoorbeeld, en die is hoger dan wat er in de fles gebeurt, dan gaat de zuurstof langs de kurk naar het bier toe. En dan gaat het bier oxideren en dan kun je het vergeten. Dan is het binnen 14 dagen is het niet lekker meer. Niet meer zoals wij het bedoeld hebben. Dat is de reden. Ja, dat is één van onze rijpingen die we toepassen.
En we hebben het steeds over de Grand Prestige. We hebben het over één bier. Maar eigenlijk zijn er veel meer bieren van. Want je hebt het nu over de Grand Prestiges die je eigenlijk per toeval langer laat liggen.
Ja.
Maar ik kan, als ik nu naar de supermarkt ga of hier het winkeltje in, ik kan ook gewoon 4 vers getapte flesjes halen.
Ja, dus er zijn eigenlijk, wij hebben dus op dit moment hebben wij dus een drietal soorten Grand Prestiges hier op onze brouwerij. Er zijn er enkele alleen maar op onze brouwerij verkrijgbaar. Grand Prestige vers is bij de goede retailer is gewoon te koop. Maar de fles gerijpt.
Degene die hier in de kelder liggen?
Ja, die zijn bijna niet. Die brengen wij ook niet in de verkoop. Nee, als wij ooit een Grand Prestige dag hebben, dat is één dag in het jaar dat wij onze Grand Prestige aan jullie willen tonen. En dan de mooie dingen die wij nog in de kelder, juweeltjes die wij in de kelder hebben liggen, die willen we dan ook graag laten proeven.
Je moet één dag in de agenda flink rood omcirkelen. Ja. Dan gaat hier die kelderdeur open. En dan
loopt hier ook de hele brouwerij vol voor de genieters die dat ook weten.
En wat jullie hier in de kelder doen, kan ik dat thuis ook? Kan ik thuis gewoon wel bij de supermarkt of de bierwinkel of bij jullie een paar flesjes van de kleine 33 centiliter flesjes Grand Prestige halen en die zelf 6 jaar, 8 jaar proberen
dat kan, dat
in de kelder te leggen?
Dat kan. Als
en dan krijg ik dan hetzelfde als wat jullie hier doen met die grote flessen?
Absoluut. Wat is dan de vereiste die wij stellen? Het moet droog zijn. Als je een natte kelder hebt, dan gaat die kroonkurk bijvoorbeeld eraf roesten. Dan moet je die niet hebben. Het moet droog, koel zijn. Dus het moet eenzelfde temperatuur zijn. Er mag geen wisseling in temperatuur zijn. Als dat gebeurt, dan is bier heel snel, gaat naar een andere smaak, gaat naar negatieve aroma's toe. Als je dat thuis hebt, fijn, doe het. Dan zit bijvoorbeeld waar de watermeter zit of op de kelder. Maar zet het bier alstublieft niet op zolder, waar het onder de dakpannen wel 30 graden kan worden. Vergeet het, dan is het zo gedaan met het bier.
En temperatuur is belangrijk, maar hoe moet je een fles leggen? Moet het altijd pikken donker zijn?
Het hoeft niet, het moet donkerer zijn. Pikken donker is heel makkelijk. Je douwt hem in een doos, je douwt hem ergens in waar geen licht bij kan. En dat is het beste. Waarom? Het glas neemt UV, dat is eigenlijk de boosdoener waar we lights terug van krijgen, lichtsmaak in bier. Dat heb je met donkere bieren niet zo heel veel last van. Er zit ook door die donkere mouten is een soort bescherming ook voor het bier, lichtinval. Dus het moet gewoon donker zijn. Zit het in een doos, oké. Die temperatuur is nog belangrijker.
En mag hij staan? Moet hij liggen? Moet hij schuin liggen?
Een 30 centiliter fles mag staan. De kurkfles of kruik die we hebben met kurk gesloten, die mag liggend bewaard worden. Dan blijft de kurk namelijk nat en vindt de diffusie van CO2 minder snel plaats.
Dit is wat je doet met de Grand Prestige. Want je zegt, dit is gewoon het pareltje van de brouwerij. Mooi bier, kun je mooie dingen van maken. Maar kan je eigenlijk elk soort bier wegleggen en dan het resultaat krijgen wat je nu krijgt met die Grand Prestige?
Niet de smaken die wij in onze Grand Prestige, omdat dat ook onze geest en alles, dus de aroma zal voorgevormd zijn, zoals wij dat noemen.
Maar als ik jullie bokbier of jullie dubbel wegleg...
Ja, bokbier zou kunnen, maar geen 8 jaar. Dat is, het alcohol te halen te laag voor. Maar stel, als je hebt een mooi bier, een donker bier, het gaat minder goed met lichte bieren, met blonde bieren. Donker bier, hoog in alcohol, dan praat ik over 8,5-9%. Dan zou hetzelfde effect te kunnen. Maar de smaken per brouwer is weer anders. De een heeft meer hop, de ander heeft meer andere dingen in zijn bier zitten, waardoor het smaakverschil anders wordt. En dat is misschien wel leuk, dat je verschillende zware bieren weglegt, zodat je op een ander moment iedere keer iets anders proeft. En niet alleen Grand Prestige natuurlijk, het zou kunnen.
Maar een 6% blondje wegleggen 8 jaar lang?
Niet doen, dat lukt je niet. Dat is half jaar, 2 jaar, dan is het max en is het gebeurd. Wel met bieren na gisting op de fles.
Je hebt het steeds over die 6-8 jaar. Dat zijn mooie tijden. Daar wordt hij mooi van. Dan heb ik net met jou een rondje door de kelder gelopen. En het was een soort museum bijna toen ik om me heen keek. Het lag inderdaad vol zand en grote rekken tot het oog reikt. Maar dan zag ik ook 2004, ja. 2006, 2008. Dat is toch 12, 16 ja, jaar
dat
geleden.
Ja, dat vinden wij ook leuk. Dat wij ook mensen onze historie kunnen laten zien. Deze bieren die zijn over de top heen. Durven wij ook wel te zeggen. Alleen we laten ze wel liggen, want het is wel een historie van een brouwerij. Dat wij iedere jaargang, en als iemand graag een bier wil proeven of daar heel geïnteresseerd in is, be my guest.
Maar er liggen echt wel 30, 40 flessen van 2004. Is dat dan bier wat je eigenlijk niet echt meer lekker kan drinken?
Of? Dat kun je drinken, je wordt er niet ziek van, maar dat heeft wel die zuurstof opgenomen, wat ik net vertelde, door het hoge drukgebied, waardoor het anders gaat smaken en dan gaat het muf naar kurk smaken. En dan vinden wij het als brouwers niet lekker. Maar als je kurk smaak en muffigheid lekker vindt, wie zegt dat het dan niet is? Je wordt er niet ziek van. Absoluut niet.
Nee, maar en hoe ben je er dan achtergekomen dat het juist die 6 tot 8 jaar is? Is dat gewoon proberen en...
Dat is door de tijd heen hebben wij die flessen weggelegd en we zien de diffusie van onze koolzuur. En wij zien dus de smaakverandering in de tijd des jaren. Dus we hebben er ook 6 jaar over moeten doen om te kunnen zien wat is nu het beste moment om dit bier te kunnen drinken.
Je begon eigenlijk gewoon met die verse Grand Prestige. En ieder jaar deed Gerard even een wandeltje naar de kelder toe en dacht... Dit kan nog lekkerder. Ja. En dan op het 9e jaar dacht je... Maar die van vorig jaar was eigenlijk lekkerder.
Dus rijping is bij ons een heel mooi aspect. We hebben er nog één. En dat is onze vatrijping. Dus ieder jaar kies ik een 4-tal verschillende fustsoorten, barrels. En die vullen we dan met onze Grand Prestige. En wat gebeurt er dan in zo'n fust? In dat hout, er zit ongeveer tussen de 9 en 14 liter aan... liquid in. Bijvoorbeeld bourbon of jenever. Die jenever heet dan moutwijn. En dat is ongeveer 60 tot misschien wel 70% in alcohol. Als wij er dan ons bier, onze Grand Prestige, van 10% in doen, dan migreert die alcohol heel snel naar ons bier toe. Waardoor het moederbier, dus onze Grand Prestige, wat hoger stijgt in alcohol. Door die migratie wordt ook een hoop aromastoffen meegenomen. Dan wachten we ongeveer 9-tal maanden. Dan kan het bier zich makkelijk nestelen in het hout. En wij willen de achterste aroma's hebben. Misschien is dat fust wel 2 keer gebruikt. En ik ben altijd nieuwsgierig. Wat zit er in het spindhout, het achterhout eigenlijk zo gezegd. Als daar het bier dus zit. En dat is ongeveer 9 maanden later. Dan zetten we deze fust er buiten als het koud wordt. Als die vriezer roept het geht om, dan weten wij al dat we onze fusten buiten moeten zetten. Door die koude krimpt het hout en het bier en trekt de laatste aroma's uit het hout. Dan proeven we nog 1 keer en dan zeggen we yes, dit is het en dan gaan we het afvullen.
We hebben dus verse Grand Prestige. Gewoon de flesjes die je in de supermarkt kan halen. Ja. We hebben de flesrijping die je met een rood cirkelde dag in je agenda hier kan komen ophalen. Ja. We hebben die vatrijping. Dan ga ik je de allermoeilijkste vraag ooit stellen. Kiezen tussen de kinderen. Welk van de drie zou je nou zeggen, dan mag je me iedere nacht van wakker maken. Dat vind ik de allerlekkerste. Dat is...
Kijk, voor mij mag ieder kind 's morgens aan mijn bed staan. Dat is allemaal geen probleem. Ik heb ze allemaal, even lief. Maar het hangt er weer vanaf welk moment. Waar kies je jouw Grand Prestige bij die je het lekkerste vindt? Nou, je hebt dus deze geproefd. Onze flesrijping. Die zet ik bij Kerstmis bijvoorbeeld op tafel. Dat vind ik, dat is mijn kerstkindje. Dat past geweldig bij een mooi stuk wild. Dat mag gerust wat dominantie over zich hebben. En geloof me, als we dit op een goede manier serveren, dan is Grand Prestige of bier in het algemeen heeft meer potentie aan tafel als wijn. Ik zeg het niet echt ongenuanceerd, maar eigenlijk wijn is maar een platgetrapte druif die vergist is. Niet, ja, sommige wijn die ik word nu, ik weet het, dat is een probleempje, maar zo denk ik erover.
Dit is de brouwer aan het woord. Ja,
ja, ja, ja. Dus de basis is een druif en die is zoet of die is zuur. Die heeft suikers gevormd aan de hand van de grond wat die in staat. Wij hebben alles uit die granen moeten trekken om tijdens het brouwen die suikers uit die type mouten te kunnen halen. Dat is het grote verschil. Dan wordt hij vergist en 40% van die druif is leuk, maar 60% maakt het fust. Dat maakt die wijn zo mooi. Dan noemen ze hem Château de Migraine. Snappen jullie dat? De mooie naam wordt eraan gegeven. En dan gaan mensen, waarom ze ook tussen de 16 en 20 euro voor een fles betalen, gaan dan ook op een andere manier drinken. En als wij dat dan ook doen met bier bijvoorbeeld. Wijn, geloof me, heeft tussen de 7 en 750 aromacomponenten in zich, omdat het maar een druif als basis heeft. Wij met onze mouten, hopsoorten, gistsoorten kunnen vele malen andere smaken creëren en die kunnen oplopen tot 1450 aromacomponenten. Dus in basis heeft bier meer potentie aan een goed diner dan wijn, zeg ik. Alleen, wat gebeurt er? En wijn heeft de grote voordeel, het wordt uit het juiste glas gedronken. Het wordt op de juiste temperatuur gedronken. Het wordt op het juiste moment gedronken. En dan gaan we weer met onze mindset aan de gang. En daarom vinden de mensen dan wijn lekkerder. Want het wordt ook nog eens genipt. Langzaamaan. Gaan we dit ook met bier doen, dan hebben jullie al heel snel in de gaten dat wijn eigenlijk toch niet het beste is wat jullie aan tafel kunnen drinken. Neem gewoon een mooi glas bier, zou ik zeggen. Neem geen 30 centiliter per voor, hoofd of nagerecht, want dan loopt je maag vol en dan past er dat mooie biefstukje niet meer bij. Doe het ook. Deel flessen met mensen om je heen. Sharing, dat noemen wij ook. Mooi delen van bier en mooi genieten van een mooie maaltijd. Dat is het. En als je dorst hebt of je hebt een mooie pittige Chinees, dan past een pilsje er ook perfect bij. En dan mag het gerust 30 centiliter zijn, vind ik.
Kerstavond, Geert, dan denk jij hier de kelder in. Dan pak je een mooie 8 jaar oude fles. Die gaat op tafel met het kerstdiner. Ik heb nog een klein bodempje erin zitten. Ja. Het komt vers uit de kelder. Ik heb heel veel zin in het laatste bodempje. Laten we erop proosten, Geert. Dankjewel.
Op het leven zeggen wij weer en geniet van onze mooie bieren. En mensen, er is veel meer als bier alleen. Ga er rustig voor zitten, neem de tijd en ga van bier genieten zoals brouwers doen. En dan kan ik alleen maar dingen zeggen. Proost en op het leven zeggen wij.
Ja, wat een mooie woorden om de podcast mee af te sluiten. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan vooral even een recensie achter. Kan bijvoorbeeld via de Apple Podcast app. Kijk even op de website vanhetvat.nl. Zorg ook dat je geabonneerd bent op de podcast. Dan zie je meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Ja, ik zou zeggen tot de volgende en tot die tijd. Proost!